Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat het liturgiebord enige vragen oproept, omdat daar alle versen van de lofzang van Maria op staan, die vanmorgen nog gezongen zijn bij de avondmaalstafel. Maar haar lofzang staat vandaag centraal. En het leek mij ook goed om in deze dienst van nabetrachting opnieuw de verzen te zingen. Ook vanuit de gedachte wat de Heer ons voorhoudt, namelijk om zijn woord ons in te scherpen. We zingen daarom vers 1 en 2 van de lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heere. Mijn zaligmaker noemen, die in haar lagen staat. Zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Vers 1 en 2 van de lofzang van Maria.
Thank you.
vanmiddag Lucas 1 vanaf vers 39 tot en met 56. Lucas 1 vanaf vers 39 tot en met 56. Na de lezing van de schrift zingen wij vers 3 van de lofzang van Maria. En we belijden daarna met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea ons christelijk geloof. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. Ik kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kinderke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerige heeft hij met goederen vervuld en rijke heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij getachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden en keerde weder tot haar huis. Tot zover de lezing van de schrift. Belijdenis van Nicea ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, En opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levende en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeet, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed, om de Heer om zijn zegen te bidden, over ons samen zijn rondom zijn woord. We doen ook voorbeden voor diegenen onder ons die in de komende week zullen afreizen naar John en Hermina Burger in Oeganda. We bidden de Heer of hij hen wil beveiligen onderweg en hun bezoek aan John en Hermina en aan het werk al daar ook tot zegen wil stellen. Laten we samen bidden. Zo klonk het Heer op een hele eenvoudige en tegelijkertijd zo concrete wijze met de woorden van de geloofsbelijdenis van Hosea. Dat uw Zoon, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geschapen en niet gemaakt, een mens is geworden. En het kwam vanmorgen ook heel zichtbaar en heel concreet, Heere, tot ons. In de tekenen van het gebroken brood en vergoten wijn. Hij werd geboren om te sterven. En hij stierf, omdat hij de opstanding is en het leven. Daarom konden we vanmorgen ook samenkomen rondom woord en sacrament. Het leven is de dood altijd een stap voor. En we bidden u, Heere, geef dat de troost die in hem ligt, in de opgestane levensvoort, de Heere Jezus Christus, door u ook uitgedeeld en toegepast wordt in het midden van onze gemeente. En goedmoedig dank, Heere, dat we terug mogen zien in dankbaarheid op een dienst die in stilte mocht plaatsvinden. En we bidden u, Heere, geef dat we ook daarin geoefend worden, om stil te worden voor uw aangezicht. Niet alleen wanneer we samenkomen als gemeente met onze kleine kinderen rondom woord en sacrament, maar ook in de persoonlijke omgang in het staan voor uw heilig aangezicht. Maak ons in deze tijd vol onrust. En maak ons met onze overprikkelde geest. En maak ons met een hart vol onrust, onzekerheid en angst stil voor uw aangezicht. En leer ons, Heere, daarin ook te oefenen. En gebruik daarvoor ook deze avondmaalzondag als een middel in uw hand. Het zij dat we aan mochten gaan. Het zij dat we af moesten blijven of verhinderd werden om aan te gaan. Maar geef dat wij de stille en verborgen omgang met u beoefenen voor het eerst of weer opnieuw. En tegelijkertijd, Heere, kan er in stilte ook zoveel leven, ook in het midden van onze gemeente. Aan zorg, aan verdriet, aan pijn, aan vraag, aan verwarring, aan verscheurdheid, aan verbittering en soms zelfs ook aan boosheid. En we bidden u, Heere, geef dat u daarom ook met kracht in het midden van onze gemeente werkt. Dat het ook zijn uitwerking mag hebben, deze avondmaalzondag in het midden van ons. Dat we al die dingen die we in stilte meedragen in ons hart en misschien krampachtig proberen te verbergen voor de mensen om ons heen. Of wanneer ons dat niet meer lukt, proberen klein te houden. Geef dat we in stilte ons hart uitstorten voor uw aangezicht. En zo, Heer, ook mogen ondervinden dat daar waar u werkt en waar de schaduw van uw aanwezigheid over ons leven valt, u ook geborgenheid en veiligheid schept om alles ook toe te vertrouwen aan uw zorg. Bid u, Heere, geef dat de doorwerking van de bediening van het avondmaal ook zichtbaar en merkbaar mag zijn in deze maanden die voor ons liggen. Dat het uittekenen van dat wat u belooft in de prediking van het Heilige Evangelie ook door genade verstaan mag worden met ons hart, wanneer wij ook in de komende maanden als gemeente, zo u het geeft, samenkomen rondom uw woord. Zegent u daarom ook de prediking tussen deze avondmaalzondag en de volgende avondmaalzondag Deo Verlente. En geef, Heere, dat ook in de komende maanden wonderen mogen gebeuren in het leven van een ieder van ons. Het zij dat we u nog niet kennen, maar door de avondmaal zondag voor het eerst in ons leven geconfronteerd werden met onze schuld en zonde. Met de leegheid en zinloosheid van ons bestaan wanneer we niet verenigd zijn met de opgestane levensvorst, de Heere Jezus Christus. En niet de troost mogen kennen die Paulus mocht beleiden aan het einde van zijn leven. Jezus Christus, die onze hoop is. Maar Heere, geef dat het ook zijn doorwerking mag hebben in het leven van uw volk en kinderen. Ook in het leven van hen die genade mogen kennen, maar wie leven wordt overschaduwd door verdriet en moeite. Betoon uw herderlijke zorg. Bevestig uw opzoekende liefde. En Heere, geef dat we zo ook mogen ondervinden dat het goed is om naar bij u te zijn. Ik bid u, Heer, ook voor de doorwerking van uw woord in het leven van de kinderen en jongeren van de gemeente. Heb dank dat ook in deze ochtend er zoveel kleine kinderen in de kerk mochten zijn. En dat ook zij stil werden onder de bediening van het heilige avondmaal. Geef dat de indrukken die ze op hebben gedaan in hun jonge leven door u mogen beklijven in hun kinderziel. En dat u dat wilt heiligen en wilt bedouwen door de werking van uw geest. Opdat ze op prille en op jonge leeftijd hun hart leren verliezen aan u en aan uw dienst. En zo voor het toekomende hun leven mogen leggen in de handen van u. Werk daarom ook door in het midden van onze kinderrijke gemeente naar uw verbond en belofte. En verheerlijk daarin uzelf. Gedenk ook, Heere, hen uit het midden van ons die in de komende week zullen afreizen naar John en Hermina Burger in Oeganda. Geef dat de reis voorspoedig mag verlopen. Dat u hen beschermt. Ze veilig mogen arriveren. En dat in hun komst ook troost, bemoediging en ook versterking mag zijn voor John en Hermina al daar. Dat ze ook heel concreet mogen zien in de ontmoeting. Dat we op afstand meeleven en voor hun bidden op zondag en ook door de week. Stel de gesprekken tot zegen, ook met mensen die behoren bij de organisatie al daar. Geef ook wijsheid in het voeren van gesprekken, fijngevoeligheid in het kiezen van woorden, ook in een andere cultuur. En wilt u zo geven, Heren, dat de periode al daar tot zegen voor hen en daarin ook tot zegen voor ons mag zijn. Beschermt u hen, Heren, en breng hen ook de zijne tijd weer veilig in ons midden. Zegent u de bediening van uw woord ook in het midden van de gemeente in deze middag. Geeft u rust en concentratie op en onder de kansel. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking de lossing van Maria. Daarvan de versen 4 en 5. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Vers 4 en 5 van de lossing van Maria. Vers 6 en 7 van de lofzang van Maria zingen we na het amen van de prediking. Vers 6 en 7 van de lofzang van Maria na het amen van de prediking. Vanmiddag wordt de lofzang van Maria verkondigd, gemeente. En ik lees met u alleen vers 1. Dat is het uitgangspunt voor deze lofzang. Vers 46 en 47, excuus. Uitgangspunt voor de prediking. Staat in Maria zeide, mijn ziel maakt groten, Heere. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Verheugd in God, mijn zaligmaker, is het thema voor de prediking. Verheugd in God, mijn zaliger. Deze lofzanggemeente is op verschillende manieren opgebouwd. Het is een gedicht, een lied, een poëzie, een poëtische tekst. Dus dat kun je ook op verschillende manieren uitleggen. En ik heb ervoor gekozen vanmiddag om dat aan de hand van drie thema's uit te leggen, die een centrale rol spelen in dit lied. Namelijk allereerst letten we op de ogen van de zaligmaker. U ziet dat in vers 8. Er staat omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Dus de ogen van de zaligmaker. We letten vervolgens op de arm van de zaligmaker. Dat is vers 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Dus de arm van de zaligmaker. En we letten tenslotte op de mond van de zaligmaker, dat is vers 55, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. Dus de ogen, de arm, de mond van de zaligmaker. Aan de hand daarvan legt Maria uit wat de vreugde is die zij vindt in haar zaligmaker. De lofzang van Maria, gemeente, en dat geldt niet alleen voor de lofzang van Maria, maar ook voor die van Simeon, Zacharias en Elisabeth, bewijzen hoe belangrijk het is dat wij thuis zijn in het liedboek van de kerk. En dat zijn de psalmen. Het jonge meisje dat de Heere mag vrezen, we zeiden al een paar keer tegen elkaar, hoogstens 15, 16 jaar oud moet Maria zijn geweest. Dit jonge meisje dat de Heere mag vrezen is doortrokken in de psalmen. Psalmen die ook gezongen werden in de synagoge waar Maria in opgegroeid is en waar ze aan de hand van haar vader of moeder ook naartoe werd gebracht. Psalmen die ze ongetwijfeld ook geleerd heeft in de catechisatielessen die de meeste jongeren in de tijd van het Nieuwe Testament en ook al daarvoor moesten volgen in de synagoge. Daar komt onze catechese vandaan. Psalmen die wellicht ook een plaats hebben gekregen in het ouderlijke huis van Maria, omdat ze wellicht ook daar gezongen werden. Maar heel dit lied, de lofzang van Maria, is doortrokken van het boek van de psalm. Alleen al de aanhef, en wellicht zijn verschillende vanmorgen dat al ook hebben opgevallen, alleen al de aanhef van de lofzang van Maria is rechtstreeks een citaat uit psalm 103. Daar zegt ze, mijn ziel maakt groot den Heere. En aan het einde van de avondmaalsbediening, toen wij het laatste gedeelte lazen van het avondmaalsformulier, waren dat ook een van de eerste woorden. Toen we werden opgeroepen om met mond en hart de naam van de Heere te danken en te loven aan de hand van de woorden van psalm 103. Exact diezelfde woorden zijn ook de woorden waarmee de lofzang van Maria aanheft. Zij vindt haar vreugde, haar lof in God, in de drie enige God. Is dat voor het eerst dat Maria deze vreugde geniet? Nee. Het vrezen van de Heere begint altijd met het verheugen in de Heer. Een van de onderdelen, een van de momenten in de waarachtige bekering is dat een mens die kwaad van nature denkt van de Heer, lage gedachten van God koestert en ten diepste ook geen goed woord van de Heer kan verdragen, goed van God gaat denken. En die goede gedachten van de Heer en die goede woorden die dan gesproken worden over de Heer, die klimmen altijd op vanuit een hart wat gebroken is onder de goedheid van God en zich daarom ook verwondert over wie God in Christus voor hem of voor haar wil zijn. Maar Maria maakt ook in dit loflied concreet waarom ze zich verheugt in de Heere en daarin merk je ook iets dat langzaam maar zeker het woord dat de engel door tot haar heeft gesproken en dat bevestigd wordt tijdens het bezoek dat ze aflegt bij haar oudere nicht Elisabeth ook steeds meer en meer begint te beklijven in haar hart en in haar leven. De bevestiging van Gods belofte dat zij de moeder van de Allerhoogste zal worden, vindt ze hier in het huis van Elisabeth en Zacharias. We zeiden vorige week rondom de voorbereidingsdienst met het oog op het heilige avondmaal dat daarin ook een lijn ligt naar de avondmaalstafel. De bevestiging van Gods belofte ligt daar waar Christus zich laat vinden. En dat is onder andere in de tekenen van brood en wijn. En wat is het groot? En wat is het ook heerlijk als ik dat woord vanmiddag mag gebruiken? Wanneer ook die vreugde mocht golven door je ziel vanmorgen toen je aan mocht zitten aan de avondmaalstafel. Niet dat dat per se moet. Maar het is wel een extra zegen die de Heere geeft tijdens de bediening van het avondmaal. Dat ook heel concreet in ons hart en in ons leven, in ons gemoed en in ons gevoelsleven, de liefde van God in Christus mogen ondervinden. En ook bij bevinding het mogen kennen, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Maar Maria legt ook uit in dit loflied, in deze lofzang, waarom ze haar vreugde vindt in de Heere. Kijkt u maar met me mee, daar staat omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Dat is dus de reden waarom Maria zich allereerst verheugt in de Heere, haar zaligmaker. Omdat God haar nederigheid heeft aangezien. Wat Maria daarmee bedoelt, wil ze ook duidelijk maken aan de hand van de Bijbel die Maria in deze dagen gebruikt. En dat is het Oude Testament. Deze uitdrukking wordt in het Oude Testament ook gebezigd door twee verschillende vrouwen in twee verschillende situaties. Bijvoorbeeld door Hanna. Die geworsteld heeft met de Heere om de gave van een kindje. En die in die worsteling voortdurend werd belasterd en werd geplaagd door Peninna. En wanneer ze uit de mond van Eli in het tabernakel te Silo ook de belofte van de Heere ontvangt, dat ze over een jaar een zoontje mag ontvangen uit de handen van de Heer, is het Hanna die ook een loflied samenstelt. En let u daar maar ook op. Misschien is dat ook wel een idee voor u en voor mezelf, ook om in deze zondagavond of in de komende week, wanneer we een stil moment hebben in de drukte van ons bestaan, om ook die twee lofzangen naast elkaar te leggen en te zien hoe de lofzang van Hanna op allerlei manieren doorklinkt ook in de lofzang van Maria. Het is ook Hanna die belijdt dat God naar haar heeft omgekeken. En dat hij de nederigheid van haar dienstmaagd van de Heere heeft aangezien. En tegelijkertijd, gemeenten, als we die twee lofzangen naast elkaar leggen, valt ook meteen een groot verschil op. Hanna heeft geworsteld met onvruchtbaarheid, terwijl Maria nog ongetrouwd is. Er is nog een plaats in het Oude Testament waar we ook een vrouw ontmoeten die diezelfde woorden bezigt, namelijk Lea. Lea die al eerder moeder is geworden. En die in een soort rivaliteit verkeert met haar zus Rachel. Platte rivaliteit. Het komt kort gezegd hierop neer wie de meeste kinderen zal baren. Lea voelt zich voortdurend achtergesteld, ook binnen het huwelijk van Jacob. En als de Heere dan opnieuw haar de zegen van kindje schenkt, dan is het Lea die dat ook belijdt naar de Heere toe, dat de Heere aan haar heeft omgezien. En dat hij de nederheid, de smaadheid, de verachting die zij ervaart binnen het huwelijk van Jacob en ook van de kant van haar zusje Rachel, dat de Heere die smaadheid heeft weggenomen en vreugde heeft willen geven. En ook daar zien we, gemeente, hoe dat doorklinkt, dat God in zijn gunst en in zijn genade heeft omgezien naar haar. Smaadheid van haar heeft weggenomen, een andere smaadheid dan de smaadheid van Hanna, maar dat in die beweging de Heere keek naar mij om en hij zag op mij neer. Ook de Heere die smaadheid heeft weggenomen. En dat roept de vraag op als we deze twee vrouwen naast de lofzang van Maria leggen, wat dan nou precies de smaadheid van Maria is, wat is haar nederigheid? Is dat haar geringe komaf? Is dat haar armoedig bestaan, zoals we dat later ook zullen zien, als ze samen met haar man Jozef op het tempelplein in Jeruzalem staat en niet het gebruikelijke offer kan brengen, wat gevraagd werd bij de voorstelling van de eerstgeboren zoon aan de Heer, maar een paar tottelduiven kan meenemen, eenvoudig weg omdat Jozef en Maria niet meer geld hebben om dat eenvoudige offer te brengen? Is dat wat we horen doorklinken in dit loflied van Maria, dat God in zijn gunst haar heeft opgezocht ergens in een achterbuurt, in het plaatsje waar ze woont, een armoedige steeg, en dat de Heer in zijn genade haar heeft uitverkoren om een plaats in te nemen tussen prinsen en grootheden, en dat ze daarin haar achteruitstelling uiteindelijk te boven weet? Wel nee, gemeente, dat is het niet. Ik denk dat menig arm ook vandaag de dag voor menig rijk een groot voorbeeld is. Als het gaat om de vreugde in God. Het raakt me elke keer weer als je die verhalen ook leest, ook van de vervolgde kerk. Of als je de getuigenissen leest van een stichting als Vriendenstiemen bijvoorbeeld. En ziet hoe deze evangelisten zwervend over de toendra Bedouinen tegenkomen of mensen tegenkomen in een armoedig bestaan, die het woord van God ontvangen, daaruit gaan lezen en de Heere mogen leren kennen. Terwijl God niets verandert aan hun omstandigheden, is hun leven wel radicaal veranderd door de Heere en vinden ze hun vreugde in God. Nee, de nederigheid van Maria heeft alles te maken met hoe Lucas, de evangelist, haar heeft voorgesteld in het evangelie. Hij benadrukte dat viel ons ook al op, dat Maria als een ondertrouwde vrouw van Jozef wordt voorgesteld. En dat Lucas dan voortdurend benadrukt dat Jozef behoort tot het huis van David. Wel, in die hoek moeten we vanmiddag de nederigheid van Maria gaan zoeken. Dat heeft niets te maken met haar persoonlijke levensomstandigheden, dat ze arm is, of dat ze achter wordt gesteld door mensen in haar omgeving. Het heeft alles te maken met de man met wie ze in ondertrouw is, Jozef, haar ondertrouwde man die behoort tot het huis van David. En als we dan die woorden tegen die achtergrond gaan plaatsen, dan beginnen langzaam maar zeker ook een aantal stukjes op hun plek te vallen. Want hoe is dat huis van David op dit moment eraan toe? Staat dat te gloren en te pralen in al zijn heerlijkheid? Gaat er een getuigenis uit van het huis van David? Is dat een huis wat in de dagen van Jozef en Maria nog steeds status heeft, gezag heeft? Wel nee. Alleen al het feit dat we niet eens weten waar Jozef precies is opgegroeid en waar Jozef en Maria op dit moment verkeren, wanneer Gabriel ook bij Maria op bezoek komt. Het maakt duidelijk dat ze in ieder geval niet in de koningsstad van David, Jeruzalem, leven. En het maakt ook duidelijk dat ze niet in een groot landhuis ergens op de buitengebieden van Judea leven. Maar dat van het huis van David voor het oog op dat moment niets meer zichtbaar is. Hoe komt dat eigenlijk? Heeft dat te maken met de Romeinse overheid die op dit moment dit deel van de wereld ook regeert? Heeft dat te maken met de macht van Rome, die uiteindelijk ook het huis van David heeft overweldigd? Wel nee, voor de komst van de Romeinen in Judea, dat is in de eerste eeuw van Christus, voor de komst van de Romeinen in Judea, was het huis van David al teniet gedaan. De oorzaak voor die vernedering, door je doorklinken in dat woord nederigheid, heeft de nederigheid van zijn dienstmaagd aangezien. De oorzaak van die vernedering, de oorzaak van die smaad, de oorzaak van die hoon, ligt niet buiten het huis van David, maar in het huis van David. Wanneer de zonen van het huis van David op de troon hadden gezeten en geregeerd hadden in overeenstemming met de wetten van Mozes, dan hadden we op dit moment Jozef en Maria niet aangetroffen hier in deze armoedige situatie, ergens in de vreemde in Israël. Want Gods belofte was heel duidelijk, toch in 2 Samuel 7, toen de Heere tegen David zei dat een zoon op zijn troon zal hier blijven, zolang als de zonen van David het woord van God zouden gehoorzaam blijven, zolang ze zouden regeren in overeenstemming met de wet en met de geboden van de Heere. Maar de geschiedenis van het Oude Testament maakt duidelijk dat de koning uit het huis van David voorop ging in het zondigen tegen de Heere. in het afhoreren van God en van zijn dienst. In het plegen van misdaden, wanbedrijven die rechtstreeks ingingen tegen de wil van de Heer. In het invoeren van de afgodendienst in Jeruzalem, in het ontheiligen van de tempel, in het naar beneden halen van de eer van God. Waardoor de Heer uiteindelijk ook die belofte ging vervullen, namelijk dat hij eigenhandig dat huis van David verwoest. De kroon van David rukte van de zoon van David en die op de grond smeet, staat er dan, en met zijn voeten vertrapt. Het paleis van David en het huis van David met zijn eigen handen afbrak. Zodat er in Jeruzalem niets meer te vinden was wat nog herinnerde. In de hoogtijdagen van het huis van David. En dan zitten we in het hart van nederigheid, wat Maria bedoelt. En er is één psalm die dat treffend verwoordt. En dat slot daarvan wil ik met u lezen. Dat is psalm 89. Kijkt u maar met me mee. Slotversen van psalm 89. Een psalm die worstelt met Gods trouw en verbond en belofte aan het huis van David aan de ene kant. En een psalm die aan de andere kant ook beschrijft hoe God eigenhandig zijn gericht en zijn oordeel voltrekt aan het huis van David. En dan eindigt de dichter van deze psalm, Ethan, een van de dirigenten van het tempelkoor, als volgt. Ik lees vanaf vers 47. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw dat ik ben. Waarom zoudt gij aller mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf Sela? Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt? Bij uw trouw. Gedenk, Heere, aan de smaad van uw knecht, die ik in mijn boezem draag van alle grote volk, waarmede, o Heere, uw vijanden u smaden, waarmede zij de voetstappen van uw Messias, staat er dan, smaden. Geloofd zij de Heere in der eeuwigheid. Amen, ja, amen. Kijk, die smaad. Die smaad die door het huis van David zelf veroorzaakt is. Die smaad waar het huis van David voor verantwoordelijk is. De smaad dat God in zijn heiligheid door het huis van David onteerd is. Die smaad draagt Maria met zich mee. En dan beginnen we ook een klein beetje te begrijpen waarom ze dat lied aanheft met de woorden dat haar ziel zich verheugt in God haar zaligmaker. Wil ik aan het einde van dit eerste punt, gemeente, kort bij stilstaan. De smaad die Maria hier met zich meedraagt, is de smaad van Psalm 89. De smaad waarmee al uw knechten, zegt de dichter dan, in het gebed hun hart uitstorten voor God. Pijn, het lijden, de schuldig weten, de neergang van het huis van David, je verantwoordelijk weten voor de zonde die uitgeleefd werd in het huis van David. Je schuldig weten aan de schuld van het huis van David. Het jonge meisje Maria heeft die schuld die daar ligt in het geslacht van David zich eigen gemaakt. En dat schuldbesef is de klankkast voor het loflied van Maria. God heeft omgezien naar het huis van David. Immers zo heeft zij die belofte van de engel toch ook opgehoord. Het ging niet om haar persoonlijk in de eerste plaats, zoals iedere vrouw zich persoonlijk verblijdt wanneer ze voor het eerst erachter komt dat ze in verwachting mag zijn. Nee, de blijdschap van Maria die welt op uit iets heel anders. De engel had nadrukkelijk gezegd dat zij de Zoon van God zal baren, die het huis van Jacob zal regeren, die op de troon van David zal gaan zitten. Met andere woorden, de Heere wil in haar leven en door middel van haar leven de beloften die open liggen vervullen. God heeft daarvoor redenen genomen uit zichzelf. Heeft zich omgekeerd. Waarom omgekeerd? Omdat de Heer in het verleden die andere kant zich omdraaide door met de rug naar het huis van David te gaan staan. Omdat hij de zonde van David niet langer meer kon zien. En daarom dat huis van David voor zijn aangezicht heeft weggevaagd. En nu voltrekt zich die omgekeerde beweging in de hemel. Namelijk gaat God weer terugkeert naar het huis van David. En zijn oog op dat huis laat vallen. En dan ook meteen weet bij wie hij moet zijn. Bij een jong meisje. Een ondertrouwde vrouw van Jozef, die is uit het huis en het geslacht van David. Ja, waar de mensen nog geen oog meer voor hadden, voor het huis van David, heeft God al die eeuwen nauwlettend gevolgd. En toen de volheid van de tijd was aangebroken, toen de belofte die zwanger was, ook tot vervulling moest gaan komen, keerde God zichzelf om. En in die omkerende beweging die de Heere maakt door zijn oog te laten vallen op het huis van David en Maria op te zoeken, ligt voor haar de oorzaak van de vreugde in God haar zaligmaker. Wel gemeente, laten we ook op dit moment dan de lijn doortrekken naar de avondmaalzondag. Hier ligt toch ten diepste ook de enige reden en oorzaak van de vreugde in God. Onze zaligmaker, ze mogen kennen. Dat God zich omkeerde. Omdraaien. Omdat al zijn berouw in zichzelf te samen was getrokken. En dat hij op mij nederzag. Mij aanschouwde. Zich over me heen boog. Tot mij sprak. En die verwondering ook opriep in mijn hart. Van waar is het. Dat dit mij overkomt. Dat de Heer mij opzoekt. En voor het eerst. Of weer opnieuw. Plaats gaf aan de voeten van die grote zoon van David. De Heere Jezus Christus. Let u ook even op dat teren van dat beeld. De ogen van God. De Bijbel. De Heere gebruikt bij voorkeur dat beeld om het persoonlijke van het kennen van God uit te beelden. En niet dat God zijn hand op mij gelegd heeft, of dat hij tot me sprak, maar dat de Heere mij ziet. Mij in het oog heeft. En als hij mij ziet, mij ook doorziet. Het bijzondere gemeente, laat ik dat ook uitleggen, het bijzondere van het lofzang van Maria is dat hier eigenlijk in een notendop, als ik het zo mag zeggen, alle belangrijke onderwerpen van het Lucas-evangelie worden samengevat. Bijvoorbeeld ook de ogen. Het is alleen de evangelist Lucas die vertelt dat de Heer Jezus onderweg naar zijn lijden en sterf op enig moment de weg bij Jericho loopt. Midden op die weg stilstaat. En omhoog kijkt. Ja, wat Zacchaeus had geprobeerd te voorkomen, dat lukt hem bij de zaligmaker niet. Hij wil ongemerkt dicht bij Jezus komen, van wie hij veel heeft gehoord. Hij klimt daarvoor in een boom, verstopt zich achter de bladeren. En blijft zo dichtbij en op afstand. Maar wat hij nooit had gedacht is dat Jezus hem wil zien. En je kan wel eens wat zien. Kijk je even en plotseling wordt je oog door iets getrokken en dan registreer je dat en loop je door. Maar Jezus die zag Zacchaeus als een huisje uitkomen. Die zag Zacchaeus al door de straten lopen. Die zag Zacchaeus al die boom in klimmen voordat Jezus daar arriveerde. En onder die boom staat Jezus stil. Kijkt op, ziet maar Zacchaeus. En trekt hem met zijn ogen uit die boom. Heden moet ik in uw huis zijn, Zacchaeus. Hij draaide zich om. En zag op Zacchaeus neer. In mededoog. In ontfermende liefde. En trok hem aan zijn voeten. Wel is dat toch niet een reden om in deze dienst van nabetrachting op de bediening van het heilige avondmaal. Zo we de Heere mogen vrezen. Allereerst daarmee te beginnen. Met de ogen van de zaligmaker. Die mijn lege, nietszeggende blik doorkruiste toen hij mij opzocht. Mijn hart vervulde de brandende liefde die in die ogen stonden te schitteren. Mij daaronder brak. Verbrak. Schuldig maakte. Omdat alles wat in mijn leven tot dan toe was, doorademd was, voodsheid, leegheid, leven zonder God. Maar hij keek, hij zag, hij trok en met zijn ogen zaligde hij. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente, van de ogen naar de hand. Kijkt u maar met me mee. Er staat in vers 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. En opnieuw is dit een regel die zo wegloopt uit het boek van de psalmen. Denk bijvoorbeeld aan psalm 118. Waar bezongen wordt dat de rechterhand van de Heere hoog verheven is. En dat hij door die arm en door die hand machtige daden heeft gedaan. Wel, Maria geeft die uitdrukking ook een plaats in haar loflied. Het is de arm van de Heere. En vooral in de psalmen benadrukt die uitdrukking ook Gods reddend handelen. Maar Maria legt hier ook uit hoe de Heere die arm heeft laten gaan. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hoe dan? Wel, hij heeft verstrooid, hoogmoedig in de gedachten van hun hart. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. Nederige heeft hij verhoogd. Hongerige heeft hij met goederen vervuld en rijke heeft hij ledig weggezonden. Ik wil even bij dit laatste vers blijven. Hongerige heeft hij met goederen vervuld en rijke heeft hij ledig weggezonden. Wat bedoelt het evangelie met die uitdrukking? Hongerige heeft hij met goederen vervuld, rijke heeft hij ledig weggezonden. Te snel, ik ben daar heel voorzichtig in, gemeente, te snel worden deze woorden meteen vergeestelijkt. Dat zullen we zo meteen ook doen aan de hand van het evangelie. Maar laten we niet onderschatten wat voor kracht de arm van de verhoogde Christus heeft, ook als het gaat om het omvertrekken, vers 52, van tronen van machtigen. Om het verstrooien van de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Juist het Lucas-evangelie en het boek Handelingen maken duidelijk dat wanneer het woord en in het woord het koninkrijk van God de wereld ingaat, de macht van Rome het uiteindelijk moet afleggen tegenover het koninkrijk van de opgestane levensvorst, de Heer Jezus Christus. En niets voor niets is het dat juist die woorden ook een plaats hebben gekregen in het gebed dat de Heer aan zijn kerk heeft geleerd. Uw koninkrijk komen. En het is ook treffend vertaald en vertolkt in de berijming daarvan. Uw koninkrijk komt toch, o Heere, hij werpt de troon des Satans neer. Dat is ook een gebed in 2024, toch? Dat evangelie doorwerkt in samenlevingen, onder volkeren en in landen, zodat antichristelijke machten, antigoddelijke machten, omver worden geworpen. En in de samenleving ook de ruimte komt om het woord van God te verkondigen. Was dat ook niet een van de onderdelen van de strijd in onze vaderlandse geschiedenis? Met alles wat daar mis is gegaan, ook van de kant van de Nederlanders. Maar dat verlangen klinkt toch ook door in het gebed en in het lied dat Marnix van Sint-Allegonde componeerde, het zogenaamde Wilhelmus. Dat dat ook het gebed was van de vader des vaderlands, dat we in vrijheid konden samenkomen rondom het woord van God. Natuurlijk heeft het evangelie ook die kant. Dat trekt ook door landen, door samenlevingen heen. Maar Maria bedoelt niet alleen dat. Dat de macht van Rome omver wordt geworpen. Van binnenuit omver wordt geworpen. Maria bedoelt ook iets heel anders. En ik wil daar op die verse nog een keer met u lezen. Daar staat: hongerige heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Het zijn woorden die ook binnen het evangelie worden uitgelegd. Rijken. Daarmee bedoelt het Lucas evangelie ook rijken die verrijkt zijn in zichzelf. Die het in geestelijk opzicht zo goed met zichzelf hebben getroffen, dat wanneer ze naderen tot de Here eigenlijk alleen nog maar een schouderklopje verwachten van de kant van de Here. Zoals Lucas dat laat zien in de gelijkenis die de zaligmaker vertelt, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, die man die daarvoor in de tempel staat en tegenover de Heer alleen maar komt vertellen wat hij voor God heeft gedaan. Ik dank u, Heere. En er komt een hele rij waarin hij de Heere dankbaar is en zijn dankbaarheid uit voor wat hij niet is en wat hij niet heeft gedaan. En laten we duidelijk zijn, je mag ook dankbaar zijn dat de Heere je weerhouden heeft van het kwade. Maar u voelt het al aan, dan ligt daarin die belijdenis ook het gebed: Heere, bewaar me ervoor, want dat kwaad leeft wel in mijn hart. Maar daar heeft deze man geen oog voor. Hij is ook God dankbaar dat hij niet is zoals die tollenaar die daar achteraan staat in de tempel. Hij heeft hem wel gezien, maar hij liep straal aan die tollenaar voorbij. In plaats dat die fariseer voor die tollenaar bidt in de tempel. Daar ligt denk ik toch even, ik stip het kort aan, gemeente, een lijn ook naar de avondmaal zondag. Hè. Wij zijn buitengewoon kritisch. Ik tenminste wel. Maar ik zal nooit een uitspraak vergeten van een oudere vrouw in mijn eerste gemeente in Werkendam. Dat was een godvrezende vrouw die op een gegeven moment de opmerking maakte rondom het avondmaal: de beste kritiek is zelfkritiek. En als je jezelf bekritiseert voor het aangezicht van de Heere, dan ga je bidden, juist voor de mensen, op wie je kritiek had, toch? Als je in je armoede voor God komt te staan, dan word je gunnend naar anderen. Maar wie denkt niet met mij aan die andere rijke die naar de Heere Jezus toe kwam? Die rijke jongeling. Ook dat staat alleen maar in het Lucas evangelie. Goede meester, wat moet ik doen? En dan legt de Heere Jezus het hem uit wat hij moet doen. Hij moet alles verkopen. Weggeven aan de armen. Je kruis opnemen. En mij volg. En tot hun verbijstering zien de discipelen dan dat die rijke jongeling, Jezus bemint die jonge man, dat die rijke jongeling zich omdraait, verdrietig is, teleurgesteld is, aangeslagen is over dat woord van de zaligmaker. En hij gaat weg. Dan blijven de discipelen achter met de vraag, die stellen ze dan ook aan de Heere Jezus: Heere, wie kan dan nog zalig worden? En dan laat het evangelie zien wie dat kan. Dan gaat die geschiedenis direct door met die blinde aan de weg van Jericho. Die zit daar te bedelen. En als hij van Jezus hoort, zo zegt de evangelist, begint hij hard te roepen: Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner, geef mij een aalmoes, geef u zelf als een aalmoes aan mij. Zo moeten we dat gebed lezen. Schenk u zelf aan mij. En daarvoor staat Jezus stil. Keert zich om. geest zichzelf. Nu zitten we ook meteen, gemeente, bij dat woordje goederen. Armen heeft hij met goederen vervuld. Wat die goederen zijn? Wel, dat wat van God in Christus is. Mag ik een paar van die goederen noemen vanmiddag in deze dienst van nabetrachting? Ik denk in de eerste plaats deze, dit goed wat Christus schenkt. En ik gebruik nu wel even die oude term. Het goed van armmakende genade. Want u die vanmorgen aan mocht zitten aan het heilige avondmaal. Als u met mij terugkijkt op die jaren voordat u de Heere Jezus Christus persoonlijk mocht leren kennen. Had u toen een behoefte aan hem? Was u verlegen om hem? Ging uw hart steeds uit naar hem? Was dat wat u dreef in de binnenkamer? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een zielsverderf, eeuwig zielsverderf. Moeten we niet eerlijk zeggen en belijden tegenover de Heere dat het keerpunt was waarom ik vanmorgen aan mocht gaan, het omzien van God. En dat hij in die blik op mijn leven me in één keer in mijn armoede plaatste voor hem. Schellen van de ogen vielen. Dat ik zonder God en zonder Christus sta in het leven. En dat dat niet meer zomaar een belijdenis werd. Een klinklare waarheid die je inderdaad zou verwachten te horen in de kerk. Maar dat het insloeg naar binnen. Dat het nood werd. Dat ik daarom die gestalte ook ging vertonen van die blinde om de weg van Jericho. Hij ging bedelen. Jezus, zoon van David, ontferm u mijner. Schenk u zelf als een aalmoes weg. Hij maakte van rijk toch arm of niet? Is dat ook niet de gunning die juist daarom ook vandaag door mag klinken in de prediking tot hen die niet aan konden gaan omdat ze Christus niet missen? Eén blik van Jezus in uw leven en hij maakt u ter plekke arm. Maakt u tot een bedelaar. Waarom wend je altijd je ogen af als hij je wil aanzien? Waarom was je misschien om die reden vanmorgen niet bij het avondmaal? Kwam het te dichtbij? Ontliep je de confrontatie? Waarom keek je weg? Waarom dacht je aan hele andere wereldse dingen? Waarom zat je niet te kijken terwijl je misschien niet aan kon gaan omdat je de Heere Jezus nog niet kent? Maar wel met die houding van een bedelaar. Heere, ontferm u mijner. En zo die er zijn en die zijn er. Noem mij eens één reden van uw kant waarom de Heere Jezus nu naar u zou moeten kijken. Wees nou eens eerlijk. Als je herkent in die houding van Maria, die smaadheid, dan staat Christus toch in zijn recht als hij ook op deze avondmaalzondag u geen blik waardig keurde. Dan doet hij u toch geen onrecht wanneer hij voorbij gaat, door wil lopen. Maar kijk eens naar die blinden van Jericho. Die mensen die hielden hem tegen, toch? Schreeuw niet zo. Stop met bidden. Het heeft geen zin. Maar hij riep harder. En Jezus werd gedwongen om stil te staan. Het staat er zo ontroerend gemeend in het Lucas evangelie. Lees die geschiedenis na. En Jezus stilstaande. Met andere woorden, hij was van plan om door te lopen. Jezus stilstaande. Hij werd gestopt door een bedelaar. Die verlegen was om hem. Maar dat doet zijn arm toch. Dat is toch het werk van zijn hand. Is dat ook niet een hernieuwde reden om deze dienst van nabetrachting, u die de Heere mag vrezen, ons te verheugen, deze zaligmaker? Dus dat is toch een onderdeel van zijn zaligmakend werk? Rijk, arm maken. Armen met goederen vervullen. Ligt er in dat woord goederen, en dan wil ik nog één ding naar voren halen, dan maak ik de stap naar het derde punt. Ligt er in dat woord goederen nog iets heel anders gemeend? Is dat ook niet de vreugde als gave van Christus? Het raakte mij donderdagavond heel erg. En toen we samen die geschiedenis, de kerk hier in Renswoude of thuis als u mee zat te luisteren. Of misschien wel in de achterliggende dagen dat u terugluisterde. Toen die geschiedenis las. Dat de komst van Jezus in het huis van Zacharias en Elisabeth als eerste vreugde oproept bij dat kind. Dat roept zijn komst op. In het komen van Jezus onder het dak van Zacharias komt de vreugde binnen in dat huisje. En het roept die vreugde als het ware vanzelf op, omdat hij daar is. Was dat misschien vanmorgen ook niet aan de avondmaalstafel? Dwars door je gebrokenheid heen. Dwars door je verslagenheid heen. Dat wat die intense vreugde schiep in je ziel. Dat in het komen van hem in de tekenen van brood en wijn. Met zijn komst, de vreugde die in God is, neerdaalde tot op de bodem van je hart. En dat je het mocht ondervinden. Hij heeft goederen niet gegeven. Hij heeft met goederen vervuld. Volmaak. Volgieten. Volheid van God in Christus. Maak er een stap naar het derde punt, gemeente. Het eerste punt was de oog van de zaligmaker. Het tweede punt de arm. Het derde punt de mond. Kijkt u maar met me mee. Er staat in vers 55 gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen. Namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. Maria grijpt dus aan het einde van dit loflied terug op het verbond dat God met Abraham en zijn nageslacht heeft opgericht. Het is misschien goed om dat even met elkaar vast te stellen, gemeente, dat de betekenis van dat verbond dus gewoon doorloopt vanuit het Oude Testament het Nieuwe Testament in. Dat stopt niet bij het Oude Testament. Dat wordt in het Nieuwe Testament ook niet vergeestelijkt. We denken aan een uitspraak van Wilhelmus Abrakel in de Redelijke Godsdienst, die het volgende opmerkt. Overal waar in het Nieuwe Testament het woord Israël staat, bedoelt het Nieuwe Testament in de eerste plaats het Joodse volk. En daar moeten we ook niets van afdoen. Niet meteen gaan vergeestelijken. Die lijn loopt niet alleen bij Maria door. We zien die lijn trouwens ook doorlopen in de lofzang van Zacharias. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat vers 70 van hoofdstuk 1. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten. Die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden. En van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. En gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft ons te geven. Er is niet alleen de jonge Maria die daar binnenkomt in het huis van Zacharias en Elisabeth, valt terug op het verbond dat God met Abraham heeft opgericht. Zacharias, die hoogbejaarde priester die jarenlang gediend heeft in de tempel, ook hij valt terug op het verbond dat God met Abraham heeft opgericht. Simeon gewaagd daarvan, het is ook de zaligmaker zelf die dat voortdurend benadrukt tijdens zijn omwandeling op aarde. Naar twee kanten toe. En bijvoorbeeld wanneer hij die rijke aanspreekt, die ligt in de hel, dan zegt hij, kind. Het kind van Abraham in de hel. En wat zei hij ook alweer toen hij het huis van Zacharias verliet? Heden is in dit huis barmhartigheid geschied naar de malen zoon van Abraham. Ontferming heeft gekregen. Waarom is dat zo belangrijk ook voor ons vandaag de dag? Omdat in dat loflied van Maria en in de lofzang van Zacharias de betrouwbaarheid van God wordt benadrukt. En als een fundament onder het leven van Maria. En als een fundament onder het leven van Zacharias. En als de bedding van Gods handelen de geschiedenis door voortdurend wordt beleden. Dat geeft ook vastheid. Ook vandaag de dag in het persoonlijke leven. Wanneer wij aan de avondmaalstafel of vanmiddag in deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal ons mogen verheugen in God, zaligmaker. Dan wil het evangelie ons scharen, die lange rij van gelovigen. Die door het toepassende werk van de Heilige Geest gerekend worden onder het geestelijke zaad van Abraham. Die door het geloof de belofte die God aan Abraham gaf, namelijk dat in hem en in zijn nageslacht de beloofde Messias zou worden geboren. Nu mogen omhelzen, niet alleen als de beloofde Messias, maar als de gekomen en opgestane Christus. En daarom ook in de tekenen van brood en wijn, de zegel van de gerechtigheid, de zegel van Gods belofte, het teken en zegel van Gods belofte mogen ontvangen, als een bevestiging van hetzelfde geloof van Abraham, Isaac, Jacob, Maria, Zacharias, Paulus en noem ze allemaal maar op. God staat in voor zijn werk. Laten we dat ook meenemen, gemeente, de komende tijd in. Deze zondaggemeente ervaar ik als een oase. Hoewel ik weet dat het onder ons hier en daar niet rustig is. Er zijn veel zorgen, verdriet en verslagenheid. Maar te midden van al die zorg gaf de Heer vanmorgen ook de stilte. En meerdere onder ons mochten ondervinden dat in het schuilen onder de vleugelen van deze zaligmaker het goed toeven is. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welis maakt. Hier eigenlijk in liefde dronk. Maar we staan weer voor het leven. Zometeen gaan we terug. Terug naar onze woningen. Terug naar het leven. Met zijn vreugde, met zijn dankbaarheid. Maar ook met zijn moeite, met zijn zorg en met zijn verdriet. En dan kan het zomaar gebeuren, ook in de komende maanden, dat wat we hier mochten ontvangen aan de avondmaalstafel of in de dienst van het avondmaal of in de nabetrachtingsdienst, ons zo weer voor ons gevoel tussen de vingers glipt. En weer met lege handen staan. Dan wil Maria ons de les leren aan het einde van dit loflied. De les die ze door genade heeft geleerd van Abraham. Namelijk toen hij zich vertwijfeld afvroeg, Heere, waar zijn nou uw beloften? Waar wachten, wanneer komen die beloften nu uiteindelijk tot vervulling? Abraham door God gezien werd, midden in de nacht. Abraham zijn tent uit werd gehaald door de Heere, midden in de nacht. En de Heere hem wees op zijn arm. Gods hand heeft groot vermogen. Abraham telde sterren in de nacht. Zodat Abraham terugviel op het verbond. Op de vastheid van Gods belofte. En dwars door de onmogelijkheid heen. Het toch mocht zeggen. Deze Heere is mijn Heere. Of zoals Maria dat zegt. Mijn zaligmaker. Amen. staan, Heer, aan het einde van deze avondmaalzondag niet wetend wat er voor ons ligt. Zoals Maria toen ze deze woorden zong in het huis van Zacharias en Elisabeth, niet kon overzien wat voor weg voor haar nog zou liggen. Een weg van verstoting in Bethlehem, een weg van wegvluchten naar Egypte, een weg van verachting en van smaad. Een weg waarvan Simeon zou zeggen, zie een zwaard zal door uw ziel gaan. Een weg van afgescheurd worden als moeder van haar kind. Een weg die haar zal brengen uiteindelijk in de schaduw van het kruis op Golgotha. Waar ze haar zoon zag hangen, hangend en stervend in zijn wonden. En hem hoorde spreken, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Als u daar niet bij was, Heere, in uw onveranderlijke trouw was de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan zou zij zich niet kunnen verheugen in het werk van haar zaligmaker. En we bidden u om diezelfde trouw, ook in deze maanden die voor ons liggen. Wij weten niet wat er voor ons ligt. We kunnen nog geen tel vooruit kijken. Maar geef dat we de les die u leerde aan Abraham dagelijks mogen betrachten. Om op te zien tot u, onze hoop en verwachting alleen op u te stellen. En zo de weg te gaan die u ons wijst. In kinderlijk vertrouwen en in volgzame eenvoud. Opdat wij ons mogen verblijden over uw trouw. Ons mogen verheugen in de schaduw van uw geborgenheid. En daar ook een plaats mogen vinden om ons hart uit te storten voor u. Wanneer we vertwijfeld ons afvragen of u nog wel dezelfde bent gebleven, zoals we u onder de tekenen van brood en wijn en onder de verkondiging van het evangelie voor het eerst of bij vernieuwing mochten leren kennen. Werp ons terug op uw woord, op uw verbond en op uw belofte en gebruik daarvoor deze dag. Wees met ons ook in de week die we begonnen zijn. Geef kracht en wijsheid. Wees in het bijzonder met hen nabij die in de komende dagen ook uitslagen zullen verwachten. Geef de zin op u, Heere, en schenk dat zij zo hun leven ook mogen leggen in de handen waar ons leven ook thuis hoort. En dat is in de handen van u, o schepper van ons leven. Hoor onze beden, om Christus wil alleen. Amen. Slotzang aan het einde van deze avondmaalzondag is Psalm 68, vers 10. 68, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.